Nee ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Podcast Criminoloog. En vandaag hebben we een hele leuke aflevering. Want vandaag hebben we de gast Jasper van den Kemp. Werkzaam voor de afdeling strafrecht en criminologie van de Vrije Universiteit uit Amsterdam. Jasper is expert in het herkennen van patronen in het gedrag van daders. Hoe vind je het huis van een seriemoordenaar? Hoe weet je wat voor type dader iemand is? Het zijn vragen waar Jasper zich eigenlijk dagelijks mee bezighoudt. En Daniel, wat verwacht je van vandaag?
Ja, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Wat ik ervan verwacht, nou ja, dit onderwerp had ik ook even naar voren geschoven, want ik vond het een super interessant en bijzonder onderwerp. Ik heb ook les gehad van Jasper. En we gaan het onder andere hebben over daderprofilering. Nog wel wat andere thema's raken we ook aan binnen de opsporing. Maar ja, daderprofilering, het is gewoon een sexy onderwerp. En veel mensen hebben toch ook wel een beeld erbij. Door het publieke beeld van daderprofilering, dat klopt niet helemaal met de praktijk, merk ik altijd. En dat komt ook door films als The Red Dragon met Anthony Hopkins, die als Hannibal Lecter een beetje mysterieus uit zijn ogen kijkt met zo'n muilkorf op. Maar goed, dus dat publieke beeld van daderprofilering, dat klopt niet helemaal. En ik denk dat het goed is om dat wat bij te stellen zonder misschien al te veel afbreuk te doen aan de romantiek van bepaalde series of films. En misschien ook wel persoonlijk. Mijn moeder dacht altijd dat ik wel een hele goede profiler zou zijn. Dat zei ze wel over meerdere dingen. Als we bijvoorbeeld in de auto zaten en we luisterden naar Sky Radio, dan zei ze altijd, hoe heet het liedje? En dan zei ik, nou, dat is Bruno Mars bijvoorbeeld. En dan zag ze ook een grote DJ in me. Dus het was niet helemaal gek.
Waar kon zij aan afleiden dat jij een goede profiler was?
Goed over dingen nadenken. Een beetje persoonlijke aspecten erbij pakken. En een beetje misschien ook wel zelfberekenend zijn. Maar goed, dus over mijn maat. Ik hoor ook wel over narcisme bijvoorbeeld. Dat als ouders te veel die successen toekennen aan kinderen, dat narcisme in de hand kan brengen. En misschien is dat ook wel het geval. Ja. Of vind ik mezelf ook wel een goede DJ. Maar goed, te veel over mij.
Laten we naar Jasper zelf gaan. Jasper, wie ben je? Wat doe je nog meer? We hebben even in het kort hebben we natuurlijk uitgelegd wat je doet, maar waar hou je zo al mee bezig?
Ja, ik werk natuurlijk als universitair docent aan de Vrije Universiteit. Dus dat betekent dat een groot deel van mijn tijd natuurlijk onderwijs is. Die zit allemaal in thema's rondom de opsporing eigenlijk. En ik houd mij vanuit dat perspectief ook bezig met allerlei onderzoeken die gaan over, ja, hoe kunnen we de opsporing helpen? Hoe kan gedragskundige analyses, hoe kunnen die bijdragen aan efficiëntere opsporing of betere opsporing? En hoe kunnen we de opsporing ook weer beter begrijpen door daar onderzoek naar te doen?
Oké, mooi. En we gaan het vandaag ook onder andere hebben over een specifieke casus. De Mokumse moordzaak. Ik weet niet, had jij daar al eerder van gehoord, Daniel?
Nee, maar hij klinkt wel heel... Ik weet niet, als je naar die naam luistert, dan denk je echt, hier wil ik meer over weten. En het klinkt echt als een spannende thriller. En ik heb ook even eerlijk, moet ik zeggen, opgezocht hoe de moker eruit ziet. Het is eigenlijk een soort hamer. Het was echt, toen ik die naam zag, dacht ik, hier wil ik meer over weten. Maar ik had er eigenlijk nog nooit eerder over gehoord, ook niet in de media.
Nee, want het is best wel een oude casus waar we het over gaan hebben. Maar ik denk dat het ook nog even interessant is. Hè. We hebben het in de introductie ook voor jou, over jou gehad, Jasper, dat je een profiler bent. Of je een geografisch profiler. En wat is dan het verschil tussen over, hè, wat Dario net zei over, hè, zijn moeder ziet hem als een profiler. En wat is het verschil tussen een gewone profiler en bijvoorbeeld geografisch profiler?
Ja, daderprofilering is inderdaad een onderwerp waar heel veel beeldvorming over is. En inderdaad vooral mystiek omheen hangt. En dat komt met name over de series en de beeldvorming die er is over psychologische daderprofilering, zoals dat dan wordt genoemd. Dus het bedenken wat voor persoon de dader is. Maar je hebt nog een hele andere benadering van daderprofilering, en dat is geografische daderprofilering. En dat gaat eigenlijk vooral over het begrijpen van het geografisch gedrag van de dader. En met name bij seriematige daders, dat je daarmee een idee kan krijgen van waar opereert die dader eigenlijk, wat is zijn werkgebied. En kunnen we dat ook gebruiken om te traceren waar die dader mogelijk te vinden is. Dus wat een ankerpunt bijvoorbeeld is. En daarmee help je dus de recherche verder, omdat je eigenlijk kan bijdragen aan efficiënter zoeken bijvoorbeeld.
Ja, en wat is nou precies het verschil tussen gedragskundige daderprofilering en geografische daderprofilering?
Nee, bij geografische daderprofilering gaat het met name over het analyseren van het geografische gedrag van de dader. Dus dat betekent en nadenken over welke locaties zijn die misdrijven nou gepleegd, maar ook wat vertellen je die over dat gedrag van die dader? Hoe bewust zijn die locaties gekozen bijvoorbeeld? En als je dan meerdere locaties hebt, bijvoorbeeld als onderdeel van een serie, dan kan je nadenken over, ja, kunnen we daarmee een voorspelling doen over waar die dader te vinden is op basis van die ruimtelijke locaties. Dus bijvoorbeeld waar die woont of waar die werkt of waar die binding mee heeft, zodat je op die manier de groep mogelijke verdachten kan verkleinen.
Ja, en zou je eens een concreter voorbeeld kunnen geven van enerzijds dus meer de gedragskundige kant en anderzijds de geografische kant?
Nou ja, als je kijkt naar de gedragskundige kant, dan gaat het dus met name over, ja, het inschatten wat voor persoon is die dader. Dus als je bijvoorbeeld terugdenkt aan de zaak van de Utrechtse serieverkrachter, dan gaat het over, hè, wat doet die man nou precies, wat voor gedragingen zijn dat, wat voor type geweld gebruikt hij tegen zijn slachtoffers. En zit daar iets in waardoor je misschien kan achterhalen dat zo iemand misschien antecedenten heeft voor eerder dat soort dingen? Of dat het indicaties geeft over wat voor gedrag die tegenover vrouwen in het algemeen zich gedraagt, zodat mensen dat misschien kunnen herkennen, of waarmee je in ieder geval enigszins selecties kan
maken.
Dan
zou je het ook in kunnen zetten bij opsporing verzocht bijvoorbeeld? Of,
precies, dan kan je daar melding van maken, of je kan eens rondvragen als je een verdachte hebt, en dan kan je ze gaan uitzoeken van, ja, is het iemand die zich zo gedraagt? Dus het is een ondersteuningsmiddel om daarmee te selecteren. En bij geografische daderprofilering gaat het natuurlijk heel concreet over, ja, kunnen we gewoon gericht zoeken? Of kunnen we onze zoekmiddelen inzetten in een relatief klein gebied, met name als het werkgebied heel groot is van waar die daders hun misdrijven plegen? En dan zit er eigenlijk één stap nog een beetje tussenin, en dat is dan over het herkennen van die series. He, want je, bij geografische daderprofilering heb je het bij voorkeur over series, omdat je dan daadwerkelijk kan rekenen en analyses kan maken op die manier. En dat betekent natuurlijk dat je dus moet kijken naar, heb je een serie van misdrijven eigenlijk? En daar kunnen die gedragskundige analyses ook een goede rol bij spelen. Omdat dat dan gaat, kan je gedragingen herkennen tussen die verschillende misdrijven, waardoor je een indicatie krijgt dat het zeer waarschijnlijk over dezelfde dader gaat.
Ja. En bij geografisch kan je dan nog beter analyseren waar die persoon bijvoorbeeld woont of wat zijn werkgebied is, als het ware.
Ja, dan krijg je natuurlijk beter zicht op wat die serie nou precies inhoudt. Dan kan je beter gaan nadenken over wat betekent dat reisgedrag eigenlijk. Dat kan je dan bijvoorbeeld gaan gebruiken in geografische scenario's. Hè? Dan ga je nadenken over, hey, als dit het ruimtelijk patroon is en er liggen een paar delicten redelijk dicht bij elkaar, ja, kan dat betekenen dat hij daar rondom dat clustertje van delicten bijvoorbeeld een ankerpunt heeft? Misschien werkt hij daar wel.
Ja.
Dus een scenario kan zijn, hey, we gaan er nu vanuit dat dat clustertje bij elkaar haalt omdat hij daar werkt. Zit daar in dat gebied iets waarvan we kunnen denken, daar kunnen mensen werken? Of, en hebben we verdachten die daar binding mee hebben bijvoorbeeld? Dus zo kan je een beetje die koppeling maken.
Ja. Wat zijn een beetje die ongeschreven regels dan van daders? Plegen ze juist wel dicht of niet dicht bij hun huis? Ze moeten natuurlijk wel de ontsnappingsroutes kennen. Wat zijn die ongeschreven regels een beetje? Zijn er een beetje algemeenheden daarover?
Ja, precies. Die principes die erachter liggen inderdaad.
Nou ja, de meer algemene gedachte is dat de meeste daders op zijn minst redelijk bekend zijn met waar ze hun delicten plegen. En dat betekent dus dat er vaak geografisch ook wel een binding is. En dus vaak dat het bijvoorbeeld gerelateerd is aan de gebieden waar mensen routinematig redelijk vaak komen of bekend mee zijn. En dat geldt eigenlijk voor heel veel misdrijven. En dat is natuurlijk vaak, omdat voor heel veel misdrijven gewoon de gelegenheid van het plegen van je delicten best op veel verschillende plekken is in een omgeving die je kent. Hè. Dus als je een inbreker bent, ja, dan hoef je niet per se naar een andere stad om te gaan inbreken. Maar voor andere delicten gaat het ook over, ja, hoe goed ken ik de omgeving? Weet ik waar de bosjes zitten om uit te springen, zal ik maar zeggen, als dader? Dus dat is vaak dat er op die manier wel redelijk te herleiden is dat er een binding is tussen die locaties en het geografische gedrag van die dader in ieder geval.
Ja, en volgens mij ook dat het niet te dicht bij je huis, dat noemen ze volgens mij een beetje een vrije zone, toch?
Ja, er wordt gedacht aan een soort bufferzone, dat echt vlak om het huis van de dader, daders meestal niet hun delict plegen, om bijvoorbeeld niet herkend te worden. Maar dat is wel een zeer bediscussieerd soort onderwerp, wat dat nou precies inhoudt en wat dat echt betekent.
Ja.
Kijk, je kan je er iets bij voorstellen dat een inbreker niet direct bij zijn buren gaat inbreken, maar ja, een paar huis verder kan best gebeuren bijvoorbeeld.
Ja, dat is op zich nog wel tactischer om het ietsje verder te doen. En is dat nou voor elk type misdrijf, gaat dat dan op dezelfde manier? Want je had net al bijvoorbeeld over uit het bosje springen, de andere keer over een woninginbraak. Doe je dan op dezelfde manier of zit daar een verschil in?
Nee, daar zit natuurlijk wel verschil in. Zeker als je naar het geografisch gedrag kijkt. Dat heeft dus deels te maken met wat voor jou als dader de mogelijkheden zijn om toe te slaan. Hoeveel opties heb je eigenlijk? Hoeveel gelegenheden zijn er? Dus daar zit dan wel wat verschil in. Je hebt best wel voor verschillende delicten daders die meer geneigd zijn verder te reizen. Of een ander ankerpunt dan rondom hun woonhuis dat te doen. Bijvoorbeeld omdat er gewoon heel veel gelegenheid is. Zoals bij woninginbraken bijvoorbeeld. Maar juist bij de meer ernstige misdrijven zie je eigenlijk dat daders vooral geneigd zijn dat, ja, toch rondom hun woning te doen. Zij het dan wel soms in een grote afstand of grote schaal, maar wel binnen dat patroon in ieder geval. Dus binding met die ankerpunten zie je eigenlijk vaak wel terug. En ook juist met meer ernstige misdrijven zie je wel dat daders geneigd zijn. Dus zelfs bij seriemoord kom je het tegen. dat de plekken waar slachtoffers worden achtergelaten bijvoorbeeld dan weer op locaties zijn waar data toch wel een binding mee heeft of bekend mee is vanwege de routes of dat soort dingen.
Ja, en het wordt in de praktijk ook toegepast, kan ik me voorstellen, bij echt wel de wat zwaardere gevallen of ook wel kleine woninginbraken, zeg maar.
Nou, het wordt eigenlijk met name toegepast in de ernstiger zaken. Dus dan heb je het met name over serieverkrachting bijvoorbeeld of seriebrandstichting. Dat soort type zaken zie je het gebruikt worden. Het is ook redelijk goed toepasbaar wel bij woninginbraken, maar dat is dus in zekere zin eigenlijk lastiger, omdat je daar ook best vaker daders hebt die juist wel van een ander gebied komen. Maar het kan wel beter gebruikt worden, maar je ziet dat bij woninginbraken er überhaupt nog heel weinig aandacht is voor hele systematische analyses, voor bijvoorbeeld het herkennen van series of die meer systematisch oplossen. Daar is gewoon eigenlijk geen capaciteit voor.
Nee, want we hebben het inderdaad al een beetje over de bruikbaarheid in de praktijk. Misschien één vraag terug. In hoeverre wordt het ook echt gebruikt in de praktijk?
Ja, het grappige is dat we daar eigenlijk niet heel concreet zicht op hebben in termen van aantallen, hoe vaak die dingen nou worden ingezet, dit soort methodes. We weten dat de mensen die bij de politie werken met gedragskundige rechercheadvisering, dat is een redelijk team op landelijk niveau. We weten dat er binnen elke eenheid er recherchepsychologen zijn die zich daar deels ook mee bezighouden. Dus daar is in ieder geval meer dan voldoende werk voor. Dat werkveld is ook wel heel breed, hè, want het schrijven van profielen is maar een heel klein deel van wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus het gaat heel vaak over het analyseren van wat in die zaak nou belangrijk was, of juist als er wel een verdachte in beeld is, om een beeld te schetsen, wat voor type verdachte is dit en hoe moeten we die verhoren bijvoorbeeld. En voor geografische dataprofilering weten we dat er eigenlijk maar heel weinig mensen binnen de politie werkzaam zijn die zich hiermee bezighouden. Dus daar hebben we niet heel veel zicht op hoe dat precies wordt ingezet. Maar daarvan weten we ook wel dat het juist ook met name in ernstige zaken zeker wel wordt gebruikt als een van de hulpmiddelen in een opsporingsonderzoek.
Ja, want dat is ook goed dat je het zegt. Het is een hulpmiddel en geen bewijsmiddel.
Nee, het is sowieso al geen bewijsmiddel, omdat je natuurlijk gebruik maakt van wat algemene informatie en een soort waarschijnlijkheid geeft over wat er aan de hand is. Dus het is vooral bedoeld om de opsporing te ondersteunen. En daarmee past het eigenlijk in een heel rijtje van allerlei mogelijkheden die de recherche heeft. En dat het buurtonderzoek ook een hulpmiddel is. Dus het levert niet het concrete bewijs op. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk om die opsporing zo efficiënt mogelijk en zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
Ja. Want heb je dit ook toegepast in de case die we straks gaan bespreken?
Nou, in deze zaak speelt niet specifiek geografische dataprofilering een rol. Gedragskundige profilering niet in de zin van dat het niet gaat over het profiel van de dader. Maar hier zit dan wel met eigenlijk het bruggetje in, want voor al die beide vormen, het zijn allemaal vormen van gedragsanalyse, gaat het over wat is nou het scenario dat zich hier heeft afgespeeld? Hoe weten wij nou wat hier ongeveer gebeurd is? Wat is de reconstructie van zo'n misdrijf eigenlijk? En dat is in dit soort zaken eigenlijk altijd van belang.
Want scenario gestuurde opsporing, is dat iets van de laatste jaren? Of is dat al iets wat veel langer bij de opsporing? Wat is het überhaupt? Misschien is dat daar goed om mee te beginnen.
Ja, het idee van scenario gestuurde opsporing is dat je eigenlijk, en dat wordt met name nu ingezet in de ernstiger zaken, of daar moet het worden ingezet, is dat de politie bezig is met natuurlijk nagaan van wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Wat heeft zich hier afgespeeld? Wat is het scenario van deze zaak? Maar tijdens het onderzoek zich ook moeten bezighouden met oké, wat kan het alternatief nou precies zijn? Dus in het kader van tegenspraak moeten ze nadenken over we moeten niet alleen die ene verdachte volgen die we al in beeld hebben en kijken of we al het bewijs tegen hem kunnen vinden, maar ook goed kunnen nadenken over stel dat hij het niet is, of wie zou het ook kunnen zijn?
Ja, om tunnelvisie te voorkomen.
En dit is eigenlijk wat ingesteld is na toen in 2005 bekend werd dat in de Schiedammer Parkmoord dat het tot een onterechte veroordeling had geleid. Dat heeft tot allerlei veranderingen geleid, waardoor dat hele scenario denk ik opeens heel erg naar voren kwam. Nou, toen is de politie een beetje aan de slag gegaan met hoe moeten we daar nou wat mee? En je ziet dat dat een soort van worsteling is, omdat het best een complex vraagstuk is.
En waardoor wat maakt het complex?
Nou, omdat natuurlijk de werkwijze van de politie eigenlijk altijd gericht is op vooral het bevestigen van dat schuldige scenario. Dus de hele werkwijze, en dat is natuurlijk ook een beetje, uiteindelijk wordt ze ook naar gevraagd, hè. Ze moet natuurlijk een zaak opleveren die te bewijzen valt. Dus dat gaat altijd op zoek naar het bevestigen van die zaak. Terwijl natuurlijk, hier gaat het niet alleen om, kunnen we bewijs vinden om dat te bevestigen, maar ook kunnen we alternatieven ontkrachten of kunnen we het onschuldige scenario daadwerkelijk uitsluiten.
Ja.
En die manier van werken werd eigenlijk gewoon helemaal niet gebruikt. Dus je ziet dat dat nog steeds een lastige is. Deels wel voor de politie, maar misschien ook nog wel meer voor het Openbaar Ministerie en voor de rechterlijke macht eigenlijk. Dat die kritisch blijven kijken naar die alternatieven en juist in die complexere zaken, dat het echt gaat over, snap ik nou wat het alternatief scenario eigenlijk is?
Ja, en zie je nou sinds die Schiedammer Parkmoord, volgens mij vanaf 2005, zie je nou ook echt een wezenlijke verandering in de praktijk?
Nou ja, je ziet natuurlijk in de politiepraktijk dat dit is een regeling die in ieder geval voor ernstige misdrijven geldt, dat in ieder geval met scenario's gewerkt moet worden. Dus er wordt in ieder geval bewust, er is een bewustwording om daarmee om te gaan. Het varieert nog wel op welke mate dat nou heel diepgravend gebeurt, of dat het toch bestaat op een soort van checklistje van ja, we hebben één scenario en we hebben er nog vijf. Ja. En dan zetten we een vinkje achter tot aan serieuze analyses waarbij je probeert na te denken van ja, we sluiten nu echt alternatieven uit.
Ja.
En dat laatste is ook uitermate belangrijk. Dat uitsluiten van die alternatieven maakt juist de zaak tegen die verdachte ook aanzienlijk sterker. Mm-hmm. Dus dat zou voor de politie ook alleen maar nuttig moeten zijn.
Ja, ja, want ik moet ook gelijk denken aan de Rosmalense flatmoord, nog redelijk actueel. Waarbij volgens mij ook sprake was van tunnelvisie, toch?
Ja, dat is ook zo'n zaak waar je eigenlijk, als je terugkijkt, duidelijk ziet dat er ja, het alleen maar gericht was op de ene verdachte die in beeld komt, de man van het slachtoffer, die eigenlijk meteen in beeld komt als verdachte. En dat alles steeds geïnterpreteerd wordt in het licht van, ja, zie je wel, hij heeft het gedaan. En er eigenlijk helemaal niet serieus naar gekeken wordt van, wat zijn nou de alternatieven in die zaak?
Ja, want vaak wordt dan de vraag gesteld toch, hè, wie heeft het gedaan? Maar eigenlijk zou de vraag gesteld moeten, wat is er gebeurd?
Ja, je moet goed beginnen bij wat is er gebeurd. Dat is weer terug naar die scenario's. Eigenlijk dat reconstrueren van wat voor gedrag heeft zich nou eigenlijk afgespeeld. En hoe weten we dat nou eigenlijk precies? En op basis daarvan ga je nadenken, ja, kunnen we daar informatie over vinden, waardoor we zicht hebben op wie die verdachte nou eigenlijk is, of wie dus de dader is van het misdrijf.
Ja, nou, we hebben nog wat dingen, dus de rol van getuigen, camerabeelden, maar misschien is dat wel leuk om dat straks in de casus zelf te bespreken, in ieder geval van hoe dat er aan toe is gegaan. Want even terug, want er is dus een casus, de casus de Mokumse Mokumoord, die is terechtgekomen bij het project De Gereden Twijfel. En daar ben je ook onderdeel van.
Ja, wat is gereden twijfel eigenlijk? Of wat is gereden twijfel? Kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar wat is het project gereden twijfel?
Ja, het project gereden twijfel is een project wat eigenlijk gestart is rondom de tijd van de Schiedammer Parkmoord. Omdat in die zaak Peter van Koppen met een groep studenten dat dossier is gaan analyseren. Omdat daar de discussie naar boven kwam, toen Kees Borsboom in eerste instantie al veroordeeld was, dat dat mogelijk een onterechte veroordeling kon zijn. En die maakte een analyse van die zaak en die dacht, jeetje, dit geeft heel veel inzichten in wat daar fout gaat in zo'n zaak, hoe dat werkt. Laten we daar meer naar gaan kijken. En toen is Peter van Koppen het project Gereden Twijfel gestart. Wat dus eigenlijk een onderzoeksproject is waar we zaken bestuderen waar het gaat over mogelijke rechtelijke dwalingen. Dat is het begin van wat we doen. En dat doen we dus met groepen studenten. Dus een groep van meestal 8 à 10 studenten die een strafdossier gaat analyseren onder onze begeleiding. Waar we dan op zoek gaan naar, ja, hoe zit het bewijs nou in elkaar in deze zaak? Hoe werkt dat nou eigenlijk? En welke vragen hadden er misschien gesteld moeten worden aan het bewijs? Of hoe kunnen wij, op basis van wat er nu in het strafdossier staat, misschien beter zicht krijgen op wat het bewijs nou eigenlijk waard is?
Zijn er dan op voorhand al twijfels over de uitspraak? Of hoeft dat helemaal niet zo te zijn?
Nee, het begint natuurlijk bij dat een zaak bij ons wordt aangemeld, bij het project wordt aangemeld, door iemand die meestal veroordeeld is of betrokken is.
En die komt zelf bij jullie op de lijn meestal, of via de advocaat?
Ja, of via de advocaat, of zelfstandig, of via familieleden. Dat soort situaties heb je ook vaak. Want wij zoeken ze niet zelf op of zo. Wij gaan niet op jacht naar zaken.
Niet flyeren in de gevangenis.
Nee, kijk, het is wel nuttig als het bekend is dat mensen hun zaak kunnen aanbieden, maar wij gaan niet op zoek naar zaken. Ook jouw zaak zal wel, omdat je natuurlijk dan ook allerlei suggesties wekt.
Ja, daar zit dan een aanname dan.
Daar zit een soort aanname in. En dat is überhaupt niet ons uitgangspunt. Je ziet natuurlijk vaak bij dit soort projecten dat er heel snel vergelijkingen getrokken worden met wat je in Amerika hebt, het Innocence Project bijvoorbeeld. Ja. Er zit ook een vergelijking in dat we kritisch naar zaken kijken, maar het is toch wel echt heel anders, omdat Innocence Projecten echt bezig zijn met het vrijkrijgen van mensen. Dat is hun insteek. En wij zijn bezig met het analyseren van het bewijs. Dat kan ook betekenen dat we tot de slotsom komen van, nou, zo gek was deze veroordeling helemaal niet. Of, ja, er zit hier en daar wat twijfel, maar
ja, jullie zeggen niet van, nou, hij is onschuldig, maar het kan zijn, wij stellen vast dat er gereden twijfel is.
Ja, dus de conclusies gaan eigenlijk altijd over, is dit bewijs sterk genoeg?
Ja.
En dat kan dus betekenen, het bewijs is niet sterk genoeg. En dat is niet hetzelfde inderdaad als dat iemand per se onschuldig is. Dat zeg je daarmee niet. Je zegt, hij had niet veroordeeld moeten worden op dit bewijs.
Ja.
Maar dat is niet per se hetzelfde als onschuld. En dat is ook echt ons fundamentele uitgangspunt. We willen onderzoeken hoe die zaak aan elkaar zit.
Ja. Ja, en dan misschien toch nog even voordat we nog verder gaan op project Gereden Twijfel. Bewijs gaf je net al aan. Ja, wat is nou precies de rol van bewijs en de waardering van bewijs?
Ja, dat zit hem dus eigenlijk, dat is ook weer dat bruggetje naar die gedragsmatige analyses en die scenario's. Want dat gaat natuurlijk over, hè, weten wij op basis van een plaats delict wat zich daar heeft afgespeeld? Valt dat enigszins te reconstrueren? Dat is eigenlijk al de interpretatie van het bewijs, maar dan in gedragsmatige termen. Dus als we daar bloed zien en we zien daar een wapen, vertelt het ons iets over de volgorde van handelingen bijvoorbeeld, of de hoeveelheid bloed over hoe vaak er geslagen is, of al dat soort elementen. Maar dat gaat natuurlijk over, ja, hoe moeten we nou dat bewijs wat er is daadwerkelijk begrijpen in die zaak? Dus hoe goed kan je eigenlijk uitspraken doen over bloedsporen bijvoorbeeld, of over dat soort zaken? En dan ga je dus over de bewijswaardering hebben. En dat is eigenlijk een soort vraagstuk waar, ja, met name rechtspsychologen en criminologen zich mee bezighouden. Omdat het ja, grappig genoeg een beetje buiten de strikt juridische context valt. Het valt ook in een strafzaak. Het is natuurlijk een vraagstuk voor juristen. Maar die houden zich niet bezig met hoe moet ik inhoudelijk nou kijken naar die bewijswaardering.
Kan je daar een voorbeeld van bij geven?
Nou ja, je ziet het in verschillende zaken terug. Dus in de zaak van de Rosmalense flatmoord speelde daar bijvoorbeeld de vraag... Ja, het slachtoffer, haar hals is doorgesneden. Dat is een hele heftige zaak. Ja, is dat nou iets wat iemand zelf zou kunnen doen? In dit geval in een waan. Ja, er worden allerlei aannames gedaan over wat er dan gevonden wordt aan het bewijs. Hoe die verwondingen zijn, wat voor bloedsporen er zijn. En daar wordt er van aangenomen, ja, dat kan eigenlijk niet. Terwijl als je gewoon goed gaat zoeken en gaat uitzoeken van... ja, maar in welke omstandigheid kan je daar nou daadwerkelijk iets over zeggen? Dan blijkt dat veel genuanceerder te liggen.
En is dat ook hetzelfde met de camerabeelden bijvoorbeeld uit de zaak van Hans Derksen?
Ja, dat met zie je in de Mokumse Mokumoord ook duidelijk terug. Allerlei aannames die in dit geval over camerabeelden worden gedaan. Nou, niet heel gek, want camerabeelden daarvan denken mensen heel erg... ja, die laten gewoon zien wat er is. Nou ja, dat blijkt dan toch een stuk ingewikkelder te zijn. Want ja, zo werken camera's niet zomaar. Zo werkt de interpretatie van die beelden niet zomaar.
Ja, dus eigenlijk moet de jurist... of zien we in de praktijk dat juristen vergeten om toch wat extra vragen te stellen... of toch nog toch wel vanuit aannames gedreven zijn...
Ja, in ieder geval te weinig bekend zijn met het idee... wat voor type vragen moet je hier nou eigenlijk over stellen? Die zitten heel erg in... past dit binnen het juridisch kader... waarin die veroordeling al dan niet moet rondgaan? Of kan ik daar juridisch gezien iets tegen inbrengen? Daar wordt ook op sommige punten best wel discussie gevoerd... en er zijn best advocaten die dat doen. Maar de vraag is echt veel fundamenteler van... ja, wat hier staat, klopt dit nou precies? En hoe komen we erachter? Omdat eigenlijk de centrale vraag elke keer is bij die bewijswaardering... als het in die gerede twijfelzaken is, gaat over... ja, is dit bewijs nou daadwerkelijk het enige bewijs... dat alleen maar past bij de schuld van deze verdachte? Of past het ook bij een alternatief scenario?
Ja.
En dan kom je weer op dat denken in die scenario's... en dat afwegen van wat betekent dit nou eigenlijk?
Ja, en als we dan weer teruggaan naar project gerede twijfel... dan gaan jullie ook echt met die groep studenten experimenteren, toch? En ook kijken van... Nou, bijvoorbeeld met de Rosmalense flatmoord... kan je me voorstellen dat je dan ook gaat experimenteren... of iemand zichzelf kan verwonden op die manier. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, nee, we proberen eigenlijk in elke zaak zo goed mogelijk uit te zoeken... van wat was hier nou het belangrijke bewijs? Hè? Waar is deze persoon op veroordeeld? En wat valt er nou over te zeggen? En ja, kunnen we bijvoorbeeld door experimenten... erachter komen wat het bewijs nou precies waard is? Het begint natuurlijk altijd bij eerst onderzoeken gewoon in de literatuur. Wat valt er eigenlijk over te zeggen over dit soort type verwondingen? Er wordt een aanname gedaan, zoals bij de Rosmalense flatmoord... ja, over van welke richting er is gesneden in die hals. Nou ja, dat leidt tot de vraag... oké, maar heeft het dan te maken met handvoorkeur? Heeft het te maken met hoe je staat, als je dader bent, als je zelf...
Rechts, linkshandig.
Ja, maakt dat uit voor de beweging, zie je dat precies. Terug? Is dat eenduidig te zeggen of niet? En als dat niet eenduidig te zeggen is... ja, dan kom je dus tot het punt van ja, hier kan je niet... eensluidig iets over zeggen, want dit is per se in het schuldig scenario passend.
Nee.
Ja. Nee. Nou, zullen we dan maar meteen de
ja, jij wil een tijdje, je wil heel graag naar de Mokumse moordzaak, dat merk
is,
ik aan
is
je.
Een, ik denk heel leuk om in ieder geval te bespreken, want Jasper zou jij kort kunnen uitleggen, nou, je hebt dus eigenlijk net al besproken van hoe projectgereden twijfel bij dat soort casussen betrokken raakt, maar hoe zijn jullie specifiek bij deze casus betrokken geraakt en kan je ja, globaal beschrijven van wat is er gebeurd?
Ja, bij de Mokumse Mokumoord, die zaak is bij ons gekomen... omdat de veroordeelde zich bij ons heeft gemeld. En dat is wel een belangrijk punt, want dat begint dus meestal met... dat de veroordeelde zich meldt met de mededeling... ja, ik ben onterecht veroordeeld, ik heb het niet gedaan.
En dat is in deze Gerard?
Ja, we hebben hem, Gerard.
Oh, dat is niet echt zijn
fictieve
naam. Dit is niet helemaal zijn echte naam, nee. We anonimiseren een redelijk deel van de, als we de boekjes aanbrengen, een redelijk deel van de betrokkenen. Behalve de professioneel betrokkenen, dus mensen van politie en dat soort dingen, die staan er gewoon met hun eigen naam in, want dat is ja, uit hun werk.
Ja.
Maar voor verdachten en slachtoffers proberen, is het in ieder geval enigszins pseudonymiseren wat we doen. Maar de verdachte meldt zich dus bij ons met de claim, ik ben onschuldig. Nou ja, dat is op zich natuurlijk niet zomaar voldoende om te zeggen, daar gaan we iets mee doen, dus... Wat voor verhaal is het dan? Hoezo ben jij dan veroordeeld? En wat is er dan? Wat is dan jouw verhaal?
Een soort intake.
Ja, nou ja, er moet in ieder geval de veroordeel moet in ieder geval met een soort verhaal komen.
Ja.
Dan willen we van tevoren ook eigenlijk altijd het arrest en het vonnis en de pleitnota en het requisitoor lezen. Want dan krijgen we een beetje een beeld van wat voor type zaak is het. En vooral ook, en valt er iets te onderzoeken voor ons? Want we krijgen ook best aanmeldingen van zaken die ja, lastig zijn. Als je zedenzaken krijgt, dan weet je al, dat zijn meestal twee verhalen. Daar kan van alles mee aan de hand zijn, maar daar kunnen wij niks zinvols aan onderzoeken. Ja. Dus dit is een zaak waarvan je dan ziet, oké, het is een ernstige moordzaak. Een oudere man wordt thuis in zijn huis gevonden. Die man is om het leven gebracht, zeer waarschijnlijk met een hamer. Er is niet zomaar 1, 2, 3 een verdachte in beeld. Dat duurt heel even. Er zijn meerdere mogelijkheden. Er is verschillend soort bewijs in deze zaak. Dus het moordwapen, er zijn bloedsporen. Nou, heel belangrijk in deze zaak, er zijn camerabeelden. Waardoor wij al een beeld hebben van, ja, hier zijn dus allerlei aspecten aan die in ieder geval te onderzoeken zijn. Waardoor die nuttig wordt om voor ons om daadwerkelijk naar te kijken.
Ja, duidelijk. Dus Gerard kwam met jullie. Jullie hebben een clubje met studenten samengesteld. Dat is altijd wel een strenge selectie, weet ik nog, uit die tijd. Nee, je kwam er zeker niet zomaar binnen.
Heb je wel gesolliciteerd ook, Daniel?
Nee, dat is één. Binnen mijn studie heb ik spijt van twee dingen. Eentje was dat ik geen exchange program heb gedaan. En die andere was dat ik me niet heb opgegeven voor het programma Project Gereden Twijfel. Maar ja, het werd ook wel een beetje afgeschrikt door Peter van Koppen. Die zei dat er één mannelijke, slimme student was geweest de afgelopen tijd. En dat was Jasper van der Kemp. Dus je bent wel duidelijk zijn protégé, viel daar op. Maar goed, in ieder geval raak ik het nu een beetje aan in dat geval. Maar goed, dus dat clubje was samengesteld met studenten. Gerard was bij jullie gekomen. En hoe toen verder? Of moeten we eerst nog heel veel de casus meer op hoofdlijnen nog? Je denkt het wel, hè?
Ja, dus Hans, die woonde in Amsterdam Centrum.
Ja, die woonde vlak bij de Nieuwmarkt, de Betanië Dwarsstraat.
Ja, is het slachtoffer Hans.
En dat is het slachtoffer. Ja. En die is daar thuis uiteindelijk gevonden. Die is op de ochtend van 26 juni gevonden door zijn buurman. Zijn buurman kwam elke ochtend vroeg bij hem via de achterdeur binnen om koffie te gaan drinken. Hij was die ochtend dus weer gaan kijken en de achterdeur zat dicht. Dat was eigenlijk best verrassend voor de buurman, zei hij. En hij zag Hans niet. Dus hij dacht, nou ja, ik ga maar weer even terug. Het zal wel. Hij gaat iets van anderhalf uur later, als er nog weer een vriend bij hem op bezoek is, nog maar een keer kijken of ze koffie kunnen drinken bij Hans. En de deur is nog steeds dicht en ze zien hem nog steeds niet. En beginnen zich dan wel een beetje zorgen te maken, want Hans was een man die eerder een hersenbloeding had gehad, halfzijdig verlamd was, of in ieder geval veel problemen had. Dus best vaak ook was gevallen. Oh ja. Dus dat was ook een beetje de kwestie van, ja, misschien is er iets aan de hand. Dus ze hebben de politie gebeld. En die zijn naar binnen gegaan. Overigens wel met de sleutel van de buurman. Want de buurman had dezelfde sleutel. Dus had best naar binnen kunnen gaan.
Ja.
Maar had hij blijkbaar niet gedaan. Of hij zegt dat hij dat niet gedaan heeft. En de politie constateert dat binnen in dat huis Hans ligt. Ja. Op dat moment al overleden.
En ook best wel gruwelijk om het leven gebracht ook, toch?
Ja, hij is met minimaal 6 hamerslagen, mokerslagen om het leven gebracht. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel precies. Het is duidelijk dat hij op zijn hoofd geslagen is, maar daar niet direct aan overleden is. Dat heeft enige tijd geduurd, dus dat is een heel triest verhaal natuurlijk. Dus we weten dat die man op enig moment is aangevallen, met die hamer is geslagen, op zijn minst 6 keer, misschien wel vaker. En als gevolg daarvan uiteindelijk overleden is, maar dat heeft minstens enkele uren geduurd.
Ja, dus die politieagenten kwamen binnen, samen met de buurman volgens mij. En hoe zag het plaatsdelict er verder uit? Kan je dat nog iets omschrijven?
Ja, Hans woont in een benedenwoning in de Betanië Dwarsstraat. Op zich een vrij ruim appartement voor Amsterdamse begrippen. Hij ligt in zijn woonkamer. Het huis is eigenlijk een behoorlijk rommelig huis. Het staat ontzettend vol. Er zijn heel veel kastjes. Er ligt heel veel spul overal. Hij heeft heel veel kastjes en heel veel vitrinekastjes, omdat hij Dinky Toys spaart. Dat zijn kleine modelautootjes die overigens vrij kostbaar zijn. Dus het was een uitgebreide collectie die waarschijnlijk best wel wat waard was. En hij ligt eigenlijk op de grens van zijn woonkamer naar de keuken. En hij ligt tussen wat kasten. Het is een heel smal stukje, ook weer omdat het daar helemaal vol staat. En hij ligt daar op de grond, voorover. En er liggen 2 handdoeken over zijn hoofd heen. En daar is bloed in te zien. Dus het is duidelijk dat die handdoeken daar al enige tijd hebben gelegen in ieder geval.
Dus dan moeten we als politie zijn, dan ga je dan op zoek naar een dader. wat ga je dan eerst verzamelen, denk ik? Camerabeelden? Zijn er camerabeelden? Zijn er ooggetuigen? Zijn er getuigen? Hebben die iets gehoord? Wat voor soort bewijs, waar komen ze mee, de politie? Wat zien ze? Wat vinden ze?
Ja. Nou, dit is inderdaad zo'n zaak waar de politie natuurlijk meteen zorgt dat de forensische opsporing aan het werk gaat. Dus die gaan de plaats delict verder onderzoeken. Nadat dus eerst de agenten in blauw, zoals dat heet, en de mensen van de ambulance daar geweest zijn. Want ze moesten natuurlijk formeel vaststellen dat hij was overleden. Nou, daarna begint het daadwerkelijk politieonderzoek. Dat betekent inderdaad dat ze even in de buurt gaan rondvragen, maar er waren niet concrete getuigen of zo, want ja, niemand had binnen iets gezien. Dat betekent dat de politie inderdaad in de omgeving gaat kijken, zijn er camera's en hebben die mogelijke camerabeelden? Dan kunnen we die veiligstellen. Dat doen ze ook, want precies tegenover de voordeur van Hans zit een winkel die een eigen beveiligingscamera systeem heeft en een camera op straat heeft hangen daar. En op de hoek van de straat, iets verderop, hangen nog camera's van stadstoezicht. Mm. Dus daar worden in ieder geval beelden op veilig gesteld. Ja, en daarna gaat de politie gewoon, dus naast het forensisch onderzoek op de plaats delict, het tactisch onderzoek starten. Van ja, wie was deze man? Wie zijn bekenden van deze man?
Ja.
En hoe doen ze dat dan meestal? Of in dit geval?
Nou, meestal gaan ze gewoon aan bekenden navragen. Hè? Dus bijvoorbeeld in dit geval de buurman. Van, joh, wat deed Hans eigenlijk? Heeft hij familie? Dan kunnen ze bij de familieleden gaan nagaan. Hans had een broer. Wat voor contact had die eigenlijk? Kwam je daar vaak? Of hoe ging dat eigenlijk? Wat deed Hans verder zoal? Nou, dan krijg je een beetje een beeld wie er in beeld komen. En het is niet heel ongebruikelijk om ook in dit soort onderzoeken te beginnen bij de bekende van het slachtoffer als mogelijke verdachte. Omdat ja, een heel groot deel van moord- en doodslagzaken tussen bekenden plaatsvindt. Dus dat is een hele logische stap.
Ja, en wat kwam er in deze casus naar voren? Of wat voor beeld kwam er over Hans naar voren?
Nou ja, Hans is een man die al wat oudere man en halfzijdig verlamd. Dus hij bewoog zich met een Arola. Dat is een soort, nou, tegenwoordig Kanta zou je dat noemen, van die zo'n klein brommobieletje. Ja,
van Biro tegenwoordig.
Biro tegenwoordig, precies. Ja. Zo'n soort autootje, dat stond ook voor de deur. En Hans ging eigenlijk heel vaak koffie drinken vooral. Dat is een soort centraal thema in het leven van Hans. Is 's morgens vroeg koffie drinken met de buurman. Daarna vaak koffie drinken met een groepje vrienden in een café bij de Nieuwmarkt. Zijn broer kwam heel vaak een thermoskan koffie brengen. Eigenlijk elke dag wel, tussendoor. En later in de middag ging Hans meestal ook weer koffie drinken. Dus er werd gewoon heel veel koffie.
Ja, dus dat is een beetje belangrijk.
Klinkt als een gezellig leven.
Nou, dat had hij in ieder geval.
Ja.
Voor de rest dat deed hij niet heel veel. Hij had geen baan meer of zo. Ja, en hij verzamelde dus autootjes en woonde in een behoorlijk rommelig huis.
Ja.
Hij was ook redelijk op zichzelf. Hij liet niet heel veel mensen heel vaak binnen. Maar een paar van die mensen kwamen zo nu dan ook wel eens bij hem thuis koffie drinken.
En op de camerabeelden ziet de politie dan dat er tussen het tijdstip waarop Hans voor het laatst werd gezien en het tijdstip waarop hij werd gevonden, eigenlijk maar één man aan de voordeur te zien was. En dat was Gerard.
En dat was Gerard. En Gerard was dus al een bekende van Hans uit het eerdere vriendengroepje waarin ze koffie dranken. Daar was overigens al enige tijd voor het overlijden van Hans al wat gedoe in het vriendengroepje geweest. Omdat Gerard een man is die daar vaak kwam en eigenlijk altijd van iedereen geld probeerde te lenen. En daar waren zijn vrienden niet heel happig op, omdat hij eigenlijk nooit terugbetaalde. Dus dat vriendengroepje was een beetje uit elkaar gevallen. Ja. Dus Hans
hij had een slechte reputatie ook al.
Hij had niet een hele goede naam in het vriendengroepje, maar hij had nog steeds wel contact met Hans. Daar ging hij ook met koffie drinken. En nou blijkt dus uit die groep bekenden, ontdekte de politie op camerabeelden, iemand te staan waarvan zij denken, hey, dat moet Gerard dan toch wel zijn. En die staat op tijdstip inderdaad, wat een tijdstip kan zijn, wat gerelateerd is aan dat misdrijf, voor de deur van Hans. En dat is op camerabeelden te zien.
Nou, ja. Duidelijke zaken, zo klinkt het.
Nou, dat klinkt natuurlijk als een zaak, en dat is ook hoe het politieonderzoek verder gaat. Ja, waardoor dus Gerard overduidelijk in beeld komt als concrete verdachte. Het onderzoek start of loopt dan verder met van ja, wat valt er verder op die plaats delict nog te vinden. Nou, dan blijkt na enig zoeken, dat is op de dag zelf het eerste onderzoek nog niet gevonden, maar een paar dagen later wordt achter een radiator wordt een moker gevonden.
Die was eerst nog niet gevonden. Ze zagen Hans op de grond liggen met die handdoeken over zijn hoofd, maar het moordwapen was nog niet gevonden.
Toen was er nog geen indicatie van het moordwapen, behalve dat het zeer waarschijnlijk wel, zoals dat heet, een stom voorwerp moest zijn geweest. De verwondingen gaven daar wel enigszins zicht op. En na een paar dagen wordt dus achter de radiator die moker gevonden. Daar blijkt vrij snel van dat er bloed op zit. Dat is bloed van Hans. Dus ja, er zijn alle redenen om aan te nemen dat het zeer waarschijnlijk gewoon het moordwapen is.
En daar staat DNA van Gerard ook op.
En daar blijkt dan DNA van Gerard op te zitten. Zijn het wel dat het alleen maar aan de onderkant van de steel zit. Dus helemaal niet bij de greep. Dus niet hoe je een hamer normaal vasthoudt, maar echt het onderste stukje. Ja. Dus dit is een heel raar stukje.
Maar het bewijs stapelt zich nog meer op. Hè? Want Gerard had ook na de moord opeens heel veel geld te besteden. En dat is ook misschien wel goed om te vertellen dat Hans ook veel geld vaak in huis had, cash.
Ja. Ja, wat hier natuurlijk speelt is dat, en dat zie je natuurlijk in meer zaken, dat heel snel het motief in zo'n opsporingsonderzoek een rol gaat spelen. Dat is natuurlijk altijd heel interessant, want dat is typisch zo'n gedragsmatig element. Hè? Waarom zou iemand dit doen? Waarom zou dit zo gelopen zijn? Terwijl natuurlijk een motief strikt juridisch helemaal niet per se belangrijk is. Je hoeft een motief niet te bewijzen of zo. Maar het draagt natuurlijk wel ontzettend bij aan zo'n scenario. Nou, precies bij Gerard, de man die nooit geld had, heeft na de moord opeens blijkbaar geld tot zijn beschikking. Er zijn elke keer heel veel beelden van dat Hans zelf veel geld thuis had liggen. Dat is nooit heel concreet bevestigd. Het is ook niet helemaal duidelijk, maar dat is best aannemelijk in ieder geval. Dus ja, dat leidt tot de vraag, hoe komt Gerard opeens aan zoveel geld?
Ja.
En die heeft daar ook niet een heel goed verhaal bij, of verkopen van horloges. Nou, dat lijken helemaal niet horloges te zijn die daadwerkelijk zo waardevol zijn dat je dat soort bedragen ervoor zou kunnen krijgen. Het blijft allemaal wat schimmig.
Dus zijn verklaringen zijn ook niet ijzersterk, begrijp ik hieruit.
Nee, en dat begint ook dus onder andere bij dat geld waar het niet heel duidelijk over is. Ook dat hij in eerste instantie ontkent dat hij bij Hans 's ochtends voor de deur gestaan had, terwijl het op camerabeelden staat. Dus dat verhaal is ook wat rommelig. Dus natuurlijk qua beeldvorming, ja,
slecht imago.
Krijg je wel zo'n beeld van, ja, het is een man die een beetje raar aan het doen is over dat bewijs en dat soort dingen. En eigenlijk, zodra hij op een gegeven moment verhoord wordt over die situatie, begint hij zelf vrij spontaan over dat hij daar in dat huis wel eens een moker had zien liggen en dat hij daar aangezeten had. Nou, dat wordt meteen geïnterpreteerd als, oh jeetje, dat is wel daardoor kennis, want hij gaat nu opeens praten over die moker. Terwijl ja, hij begint daar spontaan over, niet op aanvraag. Het is een beetje de vraag of Gerard überhaupt het idee heeft dat er met een moker vermoord zou zijn. Maar zo wordt het wel geïnterpreteerd.
Ja, binnen het scenario, Gerard is de dader. Past dit eigenlijk allemaal dat je denkt van, nou, dit is belastend bewijs voor...
Ja, je kan het dus op deze manier allemaal zo interpreteren dat je denkt, ja, dit past allemaal in het plaatje. Gerard zou een motief kunnen hebben. Hij is daar zeer waarschijnlijk geweest, of in ieder geval heeft er voor de deur gestaan. Dus het DNA op die hamer. Er zijn allerlei sporen die enigszins dus passen in dat verhaal. Nou, dat zou wel een zaak kunnen zijn.
En zijn er in deze casus ook alternatieve scenario's opgesteld?
Nou ja, dat is eigenlijk wat je vaak in een strafdossier ziet. Daar kan je eigenlijk niet meer achterhalen of daar serieus onderzoek naar gedaan is. Op basis van het strafdossier zie je dat eigenlijk helemaal niet. Dus je ziet niet dat er serieus naar andere verdachten is gekeken of überhaupt een ander soort van scenario. Dus daar kan je eigenlijk niks zinvols over zeggen of dat daadwerkelijk onderzocht is. Wij baseren ons natuurlijk altijd op basis van het strafdossier, dus wat de rechter ook heeft, en zeggen ja, op basis van dit dossier zie je dat niet terug en is dat dus niet gedaan.
Nee, maar Gerard is wel veroordeeld, hebben we teruggelezen, dat hij op 29 september 2011 voor 13 jaar cel is veroordeeld. Dus ook echt voor de moord, hè? Dus dat,
ja,
hij met
dat was
voorbedachte
moord.
Raden.
Ja.
En op basis van welk bewijs? Wat is nou het zwaarste bewijs binnen deze zaak?
Ja, eigenlijk wat je in de eerste aanleg wordt hij dus veroordeeld voor moord, omdat er ook nog aangenomen wordt dat hij misschien eerst dat er eerst een poging tot verwerging is geweest. En dat daarna dat slaan met die hamer lang duurt. Dus dat er allerlei momenten zaten voor overweging, zoals dat dan heet. Dat is waar de officier van justitie toen voor moord ging. En dan zie je dus dat DNA op die hamer onderaan die steel een belangrijk wordt. Het feit dat hij daar daadwerkelijk in beeld is, naar voren komt. En eigenlijk dus vooral met name op die camerabeelden en de interpretatie van die camerabeelden die maken dat ze zeggen, ja, hij moet dus wel binnen zijn geweest. Het kan niet anders zijn dat het voor de deur gestaan heeft en dat hij naar binnen is gegaan.
Maar jullie komen daar als projectgeleden Twijfel ook dan bij kijken. En jullie gaan dat onderzoeken. En wat ondervinden jullie dan? Vooral bij de camerabeeld dan. Want dat is helemaal niet zo zoals het lijkt dat het is.
Nee, dat begint ook bij de vraag, ja, wat staat er dan op die camerabeelden en waarom wordt dat zo geïnterpreteerd eigenlijk? Nou ja, dan blijken die beelden om te beginnen van matige kwaliteit te zijn. Het is gewoon een beveiligingscamera. Het is helemaal niet een systeem wat constant alles opneemt of zo. Het is een systeem wat dus soms aanschiet als er beweging is en soms niet.
Een soort fotootjes.
Ja, een soort framepjes, een soort screenshotjes maakt, zal ik maar zeggen. En als hij verschil ziet tussen de screenshots, dan gaat hij aan en dan gaat hij snel opnemen. Dan zie je normaal beeld, zal ik maar zeggen.
Ja.
En als je dat niet meer ziet, dan houdt hij er weer mee op. En dat is belangrijk in deze zaak, is dat die voordeur van slachtoffer, ja, die is wel in beeld, maar op een uiterst hoekje van het scherm, waar deels ook nog een vlag voor wappert. Dus het is helemaal niet overduidelijk wat daar precies gebeurt en wat voor beweging dat precies is. En dan komt daarbij is dat er tijdscodes steeds in beeld komen, wat tijdsregistratie zou moeten zijn. En daarvan blijkt, als je naar die verschillende beelden kijkt, is dat die registratie niet continu is. Die verandert als die beelden langzamer worden, als je screenshots gaat maken, dan gaat die registratie op een gegeven moment achterlopen in tijd. En als je weer snel gaat, gaat hij dat proberen in te halen, maar er zijn allerlei momenten waarop de tijd dus niet overeenkomt met de daadwerkelijke tijd. Nou, dat is nou net belangrijk, omdat dat gaat over hoeveel tijd zou Gerard hebben om daadwerkelijk uit beeld te lopen. En het is helemaal niet zo'n lange straat. En het stukje waar het over gaat is maar een heel klein stukje. Dus binnen 10 seconden ben je dat stukje straat prima uitgelopen.
Ja, dus in de tijd dat dat nieuwe frame gemaakt kan worden, had Gerard ook de straat alweer uitgelopen kunnen zijn of naar binnen zijn gaan. Dus het is niet duidelijk of hij ook daadwerkelijk naar binnen is gegaan.
Nee, de interpretatie die gegeven wordt aan het bewijs in deze zaak, waar de veroordeling op gebaseerd is, is hij staat voor de deur en we zien hem daarna niet meer in beeld. Dus hij moet naar binnen gegaan zijn. 40 minuten later zien we hem weer voor de deur staan en dan is hij dus naar buiten gekomen. Dat is de interpretatie die er is.
Ja.
Onder de aanname van het kan niet anders zijn dan dat hij naar binnen moet zijn geweest, want je zou niet uit beeld moeten kunnen lopen zonder dat dat ook weer opgenomen is.
Ja.
En dat die andere scenario's dus dat hij wel uit beeld zou kunnen lopen, hè? Of dat hij dus wel, dat het er niet, want zijn verhaal was, er werd niet open gedaan, ik ben weer doorgelopen. Dat hebben jullie onderzocht. met een gereden twijfel.
Ja, omdat wij dus daarachter kwamen dat deze interpretatie echt cruciaal is. Omdat dat natuurlijk echt gaat over het tijdstip en de gelegenheid. Hè, nog los van wat er aan concreet bewijs is over die hamer bijvoorbeeld. Maar ook gewoon, ja, als deze verdachte de tijd en gelegenheid had, ja, dan past dat. Maar als dit als bewijs net zo goed past bij het feit wat hij zegt. Ja, ik stond voor de deur. Ik ging even weg. Ik ben 40 minuten lang naar een koffietentje geweest. Ik heb even koffie gedronken en ik ben daarna weer teruggekomen. Als dat ook past, ja, dan is het bewijs dus niet meer passend bij dat ene scenario. En dat betekende dus dat we moesten achterhalen, ja, hoe werkt die camera nou eigenlijk? Ja. Hoe werkt dat systeem nou eigenlijk?
En wat heb je daarvoor gedaan?
Vrij ingewikkeld.
Niet. Nou ja, op basis van wat we in het dossier konden lezen, hadden we al door dat het vrij ingewikkeld was. En dat het niet helemaal duidelijk was of iedereen echt goed begreep hoe dat nou eigenlijk werkte. Als wat we in het vonnis en het arrest lazen, dachten we, ja, het suggereert niet dat iedereen in detail begrijpt hoe dat systeem werkt. En op basis van die stukken hadden wij dus ook niet door. Dus we dachten, ja, hoe moeten we hier nou goed achterkomen? Nou, wat we gedaan hebben is hetzelfde beveiligingscamerasysteem aankopen. Lang leven marktplaats en dat soort dingen. Dus we hebben hetzelfde, het recordersysteem, want dat is eigenlijk het meest belangrijke daarvoor. We hebben 5 losse camera's gekocht, want het hele systeem had 5 camera's. En zijn aan de slag gegaan om het achterhalen hoe werkt dat systeem nou überhaupt.
Ja, en dat is niet, dat heeft de rechter niet onderzocht, of tenminste.
Nee, er is in de rechtszaak of in het hoger beroep is er dan een getuigendeskundige beroep op iemand die als deskundige zou moeten optreden.
Ja.
Die heeft wel geprobeerd allerlei uitleg te geven, waarvan een beetje de vraag is of dat allemaal heel duidelijk is geworden. Je kan je ook een beetje afvragen hoe deskundig deze deskundige nou precies was. Het was wel een installateur van die systemen, hoor. Iemand die prima werkte hoe je dat in elkaar moest zetten. Maar de exacte werking, nou ja, bij ons nazoeken dachten we, er zijn een aantal uitspraken in het arrest die niet helemaal passen bij wat wij terugvinden in hoe die werking van het camerasysteem eigenlijk is.
Dus dan maar op marktplaats zoeken om dat zelf te ondervinden.
Ja, dit is typisch zo'n voorbeeld. Ja, als je echt wil begrijpen hoe dat werkt, ja, dan zal je dus na moeten gaan, hoe kom je erachter? En wij dachten, ja, de beste manier is waarschijnlijk dus aan de slag gaan met zo'n camerasysteem.
Ja, en wat kwam daaruit naar voren?
Nou ja, daarvoor konden we dus uiteindelijk ook begrijpen hoe werken die verschillende manieren van opnemen nou, dat snelle en dat langzame. Hoe werkt dat tijdsverschil nou precies? In wat voor mate bouwt hij zo'n tijdsverschil op dat de registratie gaat achterlopen of gaat voorlopen? Dus dat konden we achterhalen. En we konden ook heel belangrijk kijken naar die gevoeligheid van, ja, wanneer gaat hij nou eigenlijk opnemen? Hoeveel beweging moet daar zijn? En dat hebben we uiteindelijk ook verder echt gereconstrueerd. Dus we hebben de Betaniëstraat in zekere zin nagebouwd in de kerkzaal in de VU. Dat is een relatief grote zaal.
En dan hebben jullie ook zo'n kant daar naar binnen
er is een, nou, die is van karton geknutseld, want naar boven werd wat lastig. Maar ja, die moest daadwerkelijk gemaakt worden. Dus zo'n grote kartonnen kant daar in elkaar geknutseld. Om daar ook neer te zetten. Zodat we de hele situatie konden doen. We waren al in de straat, de daadwerkelijke Betaniëstraat geweest, om de afstanden te meten. Dus we wisten welke hoeken en welke afstanden het waren. Zodat we na konden gaan, onder welke omstandigheden gaat die camera nou aan? Hoeveel beweging kan degene voor die deur daar hebben? Die dus maar een heel klein stukje in beeld is. En betekent dat die camera nou per se aan moet gaan of niet? En wij komen erachter dat je prima voor de deur kan staan en bewegen zonder dat die camera aanschiet. En dat je in het kader van het tijdsverloop vanwege die langzame modussen, dus die screenshotjes die genomen worden zijn, dat er dus prima tijd is om weg te lopen.
Ja.
En daarmee kom je dus op het feit dat die interpretatie van die camerabeelden niet meer eenduidig betekent, hij moet per se naar binnen gegaan zijn. Het kan ook betekenen, hij heeft daar gestaan en is toch uit beeld gelopen, zoals hij zelf verklaart, hè, de verdachte. Ja. En nogmaals, we kunnen niet uitsluiten dat hij naar binnen is gegaan, maar je kan niet meer definitief zeggen op basis van die beelden, hij moet naar binnen zijn gegaan, het kan niet anders zijn.
Nee, je kan ook niet uitsluiten dat hij niet is weggelopen.
Precies, en daar gaat het nou precies om. Ja. Vraag, ja, hoe diagnostisch is het bewijs voor schuld of onschuld nou eigenlijk? Ja, die camerabeelden blijken gewoon niet meer daadwerkelijk diagnostisch zijn voor hem een of
het
ander.
En het was wel het zwaarste bewijs binnen deze zaak.
Nou ja, dat maakt ontzettend veel uit, omdat dit echt ging over die tijd en gelegenheid die er in deze zaak speelde. Ja, en als dat wegvalt, als dat niet meer een concrete optie is, ja, dan moet je toch concluderen, dan vallen er heel veel elementen in deze zaak weg.
Ja, want en het was niet het enige bewijs. Er was ook nog die moker waar zijn DNA op zat en zijn inconsistente verhaal.
Ja, die inconsistente verhalen, dat is natuurlijk wel, is een soort van lastig, omdat hij niet goed uitlegt. Tegelijkertijd zit er eigenlijk heel weinig concreet bewijs in tegen hem. Het zijn slechte verhalen, het is een beetje leugenachtig, het is een beetje rommelig. Maar niet heel concreet dat je zegt, ja, daar maakt hij opmerkingen in waarvoor je zegt, ja, dat maakt dus heel duidelijk, of dat maakt het concreet bewijs in ieder geval. Zijn DNA-spoor op die hamer, ja, dat zit dan alleen onderaan die steel, dus dat is wat apart. Daar is nog extra naar gekeken, van ja, als iemand anders dan die hamer gebruikt zou moeten hebben, zou dat dan iets anders betekenen? Nou, het lastige is, dat sluit helemaal niet uit dat er nog steeds DNA van Gerard onderaan die steel kan zitten. Dat hangt er maar van af. Plus hier ook weer bij, dit is nou net iets waar Gerard zelf een alternatief voor geeft. Hij zegt, ja, ik was eerder in dat huis. Ja. Ik kwam daar wel eens vaker op de koffie. Toen heb ik aan die hamer gezeten. We weten niet of dat waar is, maar op basis van het spoor wat er is, kunnen we dat in ieder geval niet uitsluiten. Want je kan niet bepalen op welk moment dat DNA op die hamer is gekomen. In ieder geval.
Wat heeft de politie ook gekeken naar bijvoorbeeld alternatieve daders? Is dat goed genoeg onderzocht? Want in het boek komt ook naar voren dat bijvoorbeeld de broer van Hans en de erfgenaam van Hans, Cornelis, die had door zijn persoonlijke omstandigheden baat bij de dood van Hans, ja, bijvoorbeeld. Is dat genoeg onderzocht, vonden jullie?
Nou ja, op basis van het strafdossier komen we er eigenlijk niet achter of daar heel serieus onderzoek naar gedaan is. En dat betekent dat je op basis van het strafdossier gaat concluderen, nou, er is iemand anders die zelfs op basis van dit dossier ook in beeld zou kunnen komen als iemand die op zijn minst zou willen uitsluiten als mogelijke dader. En dat is iemand met ook weer een motief, met gelegenheid, met allerlei omstandigheden waarvan je denkt, ja, die zouden we moeten nazoeken. Dan willen we die in ieder geval uitsluiten als verdachte. En dat is helemaal niet gebeurd in deze zaak. Dat maakt zeker niet dat deze man per se verdachte had moeten zijn of überhaupt de dader had moeten zijn. Maar voor het totale begrip van die zaak wil je ook, je wil mensen in beeld brengen als mogelijke dader, maar ook allerlei mensen kunnen uitsluiten om te zeggen, die zijn het in ieder geval niet op basis van die sporen. En dat is in dit geval helemaal niet gedaan.
En wat zouden alternatieve scenario's in deze zaak kunnen zijn volgens jou?
Nou ja, dat betekent dan dat er iemand anders is geweest die met het motief en zeer waarschijnlijk wel geld bij Gerard is geweest, geld van hem wilde, dat niet gekregen heeft en hem uit frustratie op zijn hoofd geslagen heeft.
Want dat was ook nog de vluchtwegen waren natuurlijk ook nog een ding. Hè? Want achter, je kon ook via achter het huis achterin kon je weg.
Ja, je zou zeggen dat je anders ook op de camerabeelden te zien zou moeten zijn, of niet?
Ja, en dat is het lastige. Er is wel langer naar die camerabeelden gekeken, maar niet precies in alle tijdselementen die er mogelijk een rol zouden kunnen spelen in deze zaak. Dus we weten niet hoe goed er uitgezocht is of er andere mensen in beeld komen. Dat zou nog enigszins kunnen, hoor. Maar we weten al dat je dus op zich best voor die deur kan verschijnen zonder dat je in beeld staat. En misschien dus mogelijk wel zelfs naar binnen gaat zonder dat dat het geval is. En dan hebben we nog inderdaad, ja, dan moet er iemand ook weer uit het huis komen. En dan is de vraag, ja, hoe zit het met de vluchtwegen? En er was een achterdeur in het huis. De keuken had gewoon een keukendeur naar een soort plaatsje achter, waardoor je daarna via een steegje bij een grachtje terecht kwam. Nou, dat is best een mogelijke route. Sterker nog, die komt best concreet in beeld in deze zaak, omdat er schoenafdrukken zijn die vanaf het lichaam richting die deur lopen. En dat zijn afdrukken die met bloed zijn gezet. Dus we weten dat de persoon die die afdruk heeft gezet, heeft bij het lichaam van Hans gestaan toen er al heel veel bloed lag. Heeft daardoor bloed op de onderkant van zijn schoen gekregen en heeft daar stappen mee gezet richting die achterdeur. Nou weten we niet of dat per se betekent dat iemand daardoor door die achterdeur naar buiten is gegaan. Maar dat in ieder geval iets je wat je zou willen uitzoeken.
Ja.
Nee, hier bij speelt wel dat die achterdeur op de knip zat. Nou weten we niet heel goed wat dat precies betekende. Het enige wat in het proces verbaasd staat
aan de binnenkant.
Aan de binnenkant op de knip zat. Ja. Maar of dat een knip is die ook dichtvalt als je de deur dichtduwt, of die gewoon dichtvalt. Of moet je dat heel bewust, moet je hem echt dichtzetten. Dat werd niet helemaal duidelijk. Dus de vraag is, kan een dader door die deur naar buiten gegaan zijn, de deur dicht gedaan hebben en kan die deur dan op de knip gekomen zijn?
Dat is ook niet eens onderzocht.
Dat hebben we niet kunnen vaststellen in ieder geval. Dat zou je willen nagaan, omdat je wil nagaan inderdaad, ja, zou er iemand geweest kunnen zijn die via de achterdeur vertrokken is en daar in de omgeving is geweest.
Ik vind het wel bizar dat als je al die nuances legt, dat vooraf dachten, oké, nou, Gerard, die heeft een motief, hij ging over geld uitgeven, zijn DNA is aangetroffen, hij staat op camerabeelden. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan zou je zeggen, oké, ja, klipklaar de zaak. Maar nu, als je het eigenlijk zo nuanceert, kom je eigenlijk achter van, ja, het is allemaal best wel twijfelachtig. Want wat is nou uiteindelijk het advies of waar kwamen die uiteindelijk op uit als project zijnde gereden twijfel?
Ja, dit is echt zo'n zaak waar je, als je al die bewijselementen bekijkt in die zaak en ziet hoe het politieonderzoek verlopen is, dat je constateert dat eigenlijk over al die bewijsmiddelen serieus vragen te stellen zijn. En die passen ook allemaal bij die alternatieve verklaringen die de verdachte geeft. En dus niet alleen maar uitsluitend bij dat scenario dat die verdachte daadwerkelijk schuldig is. En dus kom je op de conclusie dat er wel daadwerkelijk gereden twijfel is in deze zaak. Er is gewoon niet strikte overtuiging dat het bewijs alleen maar bij dat ene scenario past in ieder geval.
En wat vond Gerard toen hij hoorde dat jullie gereden twijfels stellen bij deze casus?
Nou, Gerard was natuurlijk blij met de conclusie.
Hebben jullie hem zelf gesproken eigenlijk ook?
Ja, hij is later ook nog gaan we degene die we voor wie de zaak onderzoeken uiteindelijk in een hele late fase wel een keer spreken. Eigenlijk vooral natuurlijk gewoon over de concrete vragen die we nog hebben in een zaak. De veroordeel krijgt ook altijd het boekje te lezen wat we daarvan gemaakt hebben, om daar zelf commentaar op te geven. Dus ze schrijven zelf heel vaak een nawoord om daar weergave te doen. Nou ja, in dit geval zie ik ook dat Geert natuurlijk blij is met dat we concluderen dat bewijs twijfelachtig is. Hij heeft wat kritische noten op dat wij natuurlijk hem beschrijven als een niet heel betrouwbaar figuur op basis van
verklaringen. Ja, dat is nooit leuk te horen natuurlijk.
Precies, maar ja, dat is wat die vrienden allemaal over hem zeggen, getuigen over hem zeggen. Dus ja, dat is het beeld wat er bestaat. Dus ja, dat maakt wel dat in ieder geval voor hem natuurlijk wel duidelijk is. Ja, op basis van het bewijs had ik niet veroordeeld mogen worden. Nee,
want hebben ze in het hoge beroep dit wel meegenomen? Of is dit uiteindelijk pas de gereden twijfel daarna uitgekomen?
Nee, dit is pas daarna. Wij werken ook eigenlijk altijd pas daarna. Want wij willen het hebben over afgeronde zaken. Omdat we anders ook onderdeel worden van de strafprocedure. En daar horen wij geen onderdeel van te zijn. Want ja, dan zijn we gewoon een partij aan het worden.
Ja.
Dus dit is altijd pas na. In dit geval was er dus al hoger beroep geweest. Daar was hij dus Gerard weer veroordeeld. Overigens toen niet meer voor moord, maar voor doodslag.
Ja, dus dat was het is van 13 jaar naar 7,5 gegaan.
Ja.
Dus hij is ook vrijgekomen toen, hè, bij zijn hoger beroep. Omdat hij mocht in vrijheid afwachten. En daar is hij uiteindelijk, hoeft hij daarna nog maar een half jaar te zitten. Omdat hij dus al bijna 2/3 van die 7,5 jaar erop had zitten. Dus uiteindelijk is hij wel veroordeeld.
Ja.
En betekent het nou ook dat zaken niet heropend worden naar aanleiding van dit project? Of is dat wel eens voorgekomen?
Nee, dat gebeurt dus wel eens. Maar dat is een fase waar we eigenlijk zelf niet meer heel actief bij betrokken zijn. Nogmaals, omdat wij vooral proberen de wetenschappelijke analyse van het bewijs te maken. Maar als er dus uitkomt van ja, wij denken dat er gereden twijfel is, dan kan natuurlijk zo'n veroordeeld naar een advocaat gaan die gaat proberen een herzieningsverzoek in te dienen. Nou is natuurlijk de procedure voor herzieningen uitermate lastig in Nederland, omdat ja, dan moet je eigenlijk nieuw bewijs hebben. Of een hele kritische beschouwing van het bewijs wat er is, waardoor je bijvoorbeeld een nieuw deskundige inzicht hebt op dat soort dingen. Dus de Hoge Raad is heel terughoudend met het toewijzen van herzieningen. Dus dat wordt wel gepoogd. Er wordt in een heel aantal van onze zaken nog wel aan gewerkt door advocaten, maar het is gewoon heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. In een paar zaken is het gebeurd. Nou ja, zoals de laatste, de Rosmaanse flatmoord. Dat is een zaak die wij uiteindelijk in 2012, geloof ik, hadden beschreven als het likkende hondje.
Dat vind ik ook wel grappig, want nou, dat is misschien een vraag voor straks hoor, maar in ieder geval, het valt me op dat de namen altijd wel heel pakkend en soms ook wel een beetje cynisch of grappig zijn.
Moord.
Ja, ik zag ook PlayStation moorden, een Rwandese kaartenhuis, de dansende dader en inderdaad, ik heb hem ook gearseerd, het likkende hondje, die vond ik eigenlijk nog wat grappigst. Maar dus jullie zien wel in een aantal zaken dat ze heropend worden en Rosmalense flatmoord is daar dus ook een voorbeeld van.
Ja, dat is daar een heel duidelijk voorbeeld van. En je ziet dat in heel veel zaken in ieder geval wel heel veel juridische discussie bestaat over wat hier nou mee moet.
Ja.
Juist ook omdat je in sommige zaken dus, hè, wij komen niet snel tot een novum, want ja, wij onderzoeken de zaak die er al ligt, dus het is niet zomaar nieuw bewijs. Maar dat betekent wel natuurlijk dat wel soms vragen oplevert, omdat ja, de analyse die wij geven wel tot serieuze vragen over die zaak leidt. Nou, daar kan het juridisch systeem nog niet helemaal mee omgaan, omdat de regelgeving rondom herzieningen heel strikt is.
Dat is niet, jullie pakken er meestal niet nieuw bewijs bij, of wel?
Nee, eigenlijk niet. Dat moeten we dan maar net tegenkomen, ja. Natuurlijk. Je kan je natuurlijk heel vaak afvragen of ja, onze interpretatie niet echt daadwerkelijk nieuw inzicht van het bewijs is.
Ja.
Daar zitten nog wat mogelijkheden in, maar dat is natuurlijk bijna nooit echt nieuw bewijs. Dus ja, daar zitten dan wat discussiepunten in de juridische sfeer. Maar die werpen wij in ieder geval wel op met deze zaak.
Ja. En het likkende hondje, ik ben toch wel nieuwsgierig geworden. Ja, Mattie kijkt al een beetje ongeduldig. We zitten misschien al ver over de tijd heen.
Maar wel zo naar een afronding.
Ja, maar ik ben toch wel benieuwd geworden naar het likkende hondje. Kan je daar misschien kort iets over vertellen?
Ja, nee, het likkende hondje is dus eigenlijk de zaak van de Rosmalense flatmoord.
Oh, dat is die.
Dat is die zaak. Ja. Maar die hebben wij het likkende hondje genoemd toenertijd. Omdat in die zaak een hondje ook een rol speelt. Hè. Het slachtoffer wordt thuis gevonden met haar hals doorgesneden met dus heel veel bloed. En er loopt een klein hondje rond en die zit zelf ook redelijk onder het bloed. En ook aan zijn kinnetje. Dus heeft vermoedelijk aan bloed gelikt of iets in die geest. Mm. Nou, in die zaak is het bloedspoorpatroon ontzettend belangrijk. Hoe is dat ontstaan? Waar zit dat precies? Ja, en dan moet je dus rekening houden met dat er een hondje over die plaatsen ligt aan de rondloop is geweest. En op allerlei plekken aan bloed heeft gezeten. Dus vandaar het likkende hondje.
Ja, nou, leuk. Helemaal terecht.
Ja, wat misschien nog wel leuk voor studenten die luisteren van. Hoe zouden ze eventueel bij het project betrokken kunnen raken?
Ja, studenten die geïnteresseerd zijn, die kunnen zich aanmelden. Je kan ons eigenlijk redelijk makkelijk vinden als je op projectgereden twijfel zoekt en het Amsterdam Laboratory for Legal Psychology opzoekt. Dan kan je daar informatie vinden als student om je aan te melden. We hebben meestal 2 keer per jaar rondes die we doen. Dat is ook met een complete sollicitatieprocedure voor studenten die eraan kunnen deelnemen. Dus die kunnen ons vinden. En overigens eventueel veroordeelden kunnen ze op die manier ons ook vinden trouwens. Als mensen
ook met sollicitatie
zaken willen aanmelden. Ja, het lijkt er een beetje op, maar het is wel met een serieuze aanmelding inderdaad. Maar dat kan ook kunnen.
Oké, leuk. Nou, dankjewel Ivo Jasper voor je komst voor vandaag. En Daniel, Dankjewel, jij ook.
Jij ook, Mathie. Ja. Nee, het was een superleuke aflevering. Dankjewel, Jasper.
En jullie kunnen ons vinden via de website www.podcastcriminoloog.nl of via onze socials. En zie je graag. Doei.
Doei.